Echte mannen. Ik zie ze steeds vaker. Echte mannen houden ook van yoghurt. Echte mannen zijn terug. Requiem voor de echte man. Zanger Darro Bob houdt van echte mannen. Mannelijkheid staat volop in de belangstelling van de media. Mannelijkheid zou in crisis zijn. Bedreigd worden door het feminisme en femininisering. Wat betekent het om man te zijn in onze maatschappij? En welke rol spelen media daarin?
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoctoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
Welkom bij de podcast Onder Mediadoctoren. Vandaag nodigen wij u uit om u te verwonderen over mannelijkheid. En ik ga erover praten met mijn vaste mede-mediadokter, Dr. Vincent Kroonen, en met onze gast Matthias Duyves. Hij was een van de oprichters van homo- en lesbo-studies aan de UvA eind jaren 70 en gaf jarenlang beleidsadvies op seksueel vlak. En als freelance docent gaf je vakken over mannelijkheid. En daarmee ben je de uitgelezen persoon om bij ons te gast te zijn. Allereerst, beschouw je jezelf als man?
Nou, ik geef je het antwoord wat ik van een Chinese student van heb. Ze zegt eigenlijk, een goede man heeft 1000 mannelijke eigenschappen en 1000 vrouwelijke eigenschappen. En dat probeer ik natuurlijk ook. En het gaat verder dat een vrouw die heeft er 10.000. Maar voor mij is 1000 al meer dan genoeg en daar ben ik, dat probeer ik toch wel na te streven.
Vincent?
Ja, kijk, biologisch gezien ja. Identificeer ik mij daarmee en herken ik dat ook in alle verschijningsvormen die daarin zitten. Maar ook denk ik wel sociaal-cultureel dat er binnen de huidige dominant, dat ik veel van de waarden die hangen aan man zijn, toch ook wel heel erg dicht bij me vind staan. Ja.
En Matthias, wat vind je dan mannelijke eigenschappen? Of wat zijn dan mannelijke eigenschappen?
Ja, die veranderen vind ik heel erg door de geschiedenis als je terugkijkt. Dus wat jij nou zegt, daadkracht, directheid, leiderschap. Hè, dat is nu ook helemaal weer, staat in een positief licht. Eind jaren 70 helemaal niet. Werd het gezien als pathologisch gedrag als een man te veel leider wilde zijn. En als je over 300 jaar of zo kijkt, dan zie je dat dat ook heel erg wisselt. En daar ben ik heel blij mee. Dat het dus niet een eigen vast kern heeft. En wat als je zegt, het heeft toch met biologie te maken. Dat betwist ik niet, dat ontken ik niet. Maar hoe je daarmee omgaat, dat vind ik juist vreselijk interessant. Laten we zo zeggen, we hebben allemaal 10 vingers. De meeste mannen hebben 1 lul. En dan is het zo wonderlijk om te zien wat iedere man weer verschillend doet met zijn 10 vingers.
En met zijn
1 lul ook. En dat is daarom de biologie is een
ja, als we waarden niet genoeg gaan toekennen op basis van biologie, dan zie je ook dat je voor mannen. In mijn leven heb ik heel veel verschillende mannen gezien waarin mannelijkheid steeds op een andere manier gedefinieerd werd in de slechts 42 jaar. Waarin ook bepaalde waarden die toegekend werden van aantrekkelijkheid opeens helemaal niet meer strookten met het idee hoe je als man moest zijn. Een begripvolle man, een geduldige man, een afwachtende man. Die dan ook gezien werd als heel fijn of aantrekkelijk door iemand anders. Dus ja, het idee dat je door een soort tweedeling in biologie begrijpen wie we zijn. Mm-hmm. Nee, daar komen we niet zo heel ver mee.
Ik zei net dat je gaf hier aan de UvA les over. Hoe lang bestaat dat onderzoeksveld? Dat onderzoeksveld naar mannelijkheid?
Nou, binnen de sociologie is het eigenlijk vanaf 1975 deels in reactie op het feminisme, op de opkomst van vrouwenstudies. Maar mannelijkheid als object van kennis, van studie, van wetenschappelijke kennis, dat placeer ik eigenlijk in het begin van de 16e eeuw. En om het maar heel simpel te zeggen, met de opkomst van de anatomische lessen. En dat begint in Italië, maar komt al heel snel naar Nederland. En om het ook maar weer eventjes een lange verhaal kort te houden. Ik zie daar dan de figuur van Spinoza, vind ik heel belangrijk. Descartes, Spinoza. Spinoza die hier in Amsterdam aan het werk is. Mm-hmm. En die zegt van het lichaam heeft gelijkwaarde aan de geest. Vind ik eigenlijk dus helemaal niet. Want er is het lichaam voortdurend het misbaksel van de geest. Dat we moeten onderdrukken. Maar hij zegt nee, dat verdient evenveel gelijkheid en vrijheid als de geest. En om die reden vind ik dat we er wetenschappelijk onderzoek aan kunnen doen. En verdedigt hij, om maar wat te noemen, het snijden in lichamen. De anatomische les van professor Tulp op de Nieuwmarkt. Daar in de Waag daarboven. Wat eigenlijk verboden was om bij te wonen. Nee, hij zegt dat moet gewoon, dat is professionalisering van de kennis van het lichaam. Meestal het mannelijk lichaam. Daar zijn ze een eeuw mee bezig. En dan opeens houdt die hele anatomische lesbedoening op. Dan worden er geen schilderijen meer van gemaakt. Want dan is het inmiddels geaccepteerd. Dan is het niet meer iets heel bijzonders. Maar daar zie je dus dat snijden in dat lichaam. Die mannelijkheid moet van binnen ergens zitten. En zoals mijn collega Gert Hekma dan in zijn proefschrift beschrijft van hoe die mannelijkheid steeds gezocht wordt ergens in het brein. Nee, dat vinden ze dan niet. Denk aan zwaap. Hè, want dat gaat nog steeds door. En dan gaat weer een ander die zoekt het in de ruggengraat. En de derde die zoekt het in de ballen. En dan reizen ze weer door naar boven. Dus dat gaat alsmaar door die klinische kennis die het in het lichaam zoekt. Nou, dat is de biodynamische kennis vanaf zeg maar 1650. Het hartje van de Gouden Eeuw. Mm-hmm. En dan pas vanaf 1950, 1975... komt de sociodynamische kennis die zegt, nee, mannelijkheid komt niet van binnen, maar mannelijkheid komt van buiten. De plaatsbepaling van wat voor man jij bent, wat voor man zit hier naast mij? Wat voor man zit er in jou? Nou, die plaatsbepaling, die vraag, die komt met coördinaten van buiten. En dan is eigenlijk een naam als Connell, ik zag dat boek hier ook liggen, Raven Connell. Overigens begonnen als man, maar dus nadat ze zoveel die sociologische studies van die mannelijkheid had bestudeerd, gaf ze er de braai aan en wilde ze zelf vrouw worden. Dus tegenwoordig heet ze Raven Connell. En dat is wel een heel invloedrijk boek in de sociale kennis van, ja, wat is dat nou, dat object mannelijkheid? Ja. En
Connell heeft het dan ook over verschillende soorten mannelijkheid. En één belangrijke term daarbij is hegemonische mannelijkheid. Ja. Wat bedoelt ze daarmee?
Nou, ze maakt een schema. Ze biedt een plaatsbepaling aan. En dat is natuurlijk typisch sociologisch. Die past heel goed met, laat ik het maar zeggen, met mensen die de macht hebben en mensen die de niet-macht hebben. Dat is heel bekend bij sociologen. Dus kom je al bij Marx natuurlijk tegen bovenklasse, onderklasse. Bij Gramsci, die zegt van een andere Marxist, die zegt, ja, het heeft met hegemonie te maken. Er is een bovengeschikte klasse die de macht heeft om de structuur van de mannelijkheid aan anderen op te leggen. Dus die hegemonische klasse, zeg maar de bovengeschikte man, die de heersende mannelijkheid heeft de macht om de andere vormen van mannelijkheid te structureren, te domineren. En dan krijg je de wat we bij Freud gezien hebben, om dat voorbeeld te noemen. Maar wat je na de oorlog ook krijgt bij allerlei sociologen, die ook zeggen, ja, het vaderschap is heel belangrijk en hoeft niet autoritair te zijn. Maar een man in een gezin is toch eigenlijk wel compleet. En hij moet en een baan hebben en een gezin en een auto. En een huis in een suburb. Dus dan komt een hele lijstje van wat natuurlijk in feministische en etnische studies tegenwoordig de witte man heet. En dan liefst ook nog boos tegenwoordig.
Ja. Vincent, zie jij die hegemonische mannelijkheid, zie je dat terug in de media?
Ja, ik denk, je ziet het in de hele samenleving. Dat we manieren hebben ontwikkeld en hegemonie blijft bestaan, omdat er steeds weer opnieuw bevestigd wordt eigenlijk van op welke manier het zou moeten. Ik merk het in mijn werk. Als mensen op cursus worden gestuurd, dan krijgen ze een cursus voor om beter te worden in hun werk. En als je dan precies gaat kijken wat je dan gaat doen, gaat het over daadkracht en leiderschap en eigenlijk. Dus het gaat over cursussen waarin mensen zich op meer naar die mannelijke waarden gaan gedragen. Verantwoordelijkheid nemen. Zelf, als we in die tweedeling blijven. En dat zie je natuurlijk ook in de media. Als je gaat kijken naar hoe je succesvol moet zijn, dan krijgen we heel erg het verhaal mee. Een enigszins een neoliberaal verhaal. Je bent zelf verantwoordelijkheid. Zet dingen op. Neem risico.
Ik denk aan Leonardo DiCaprio en The Wolf of Wall Street. Als een voorbeeld van hegemoniale mannelijkheid.
Dat is een idee waarin je ook, dat er ook een soort immoraliteit aan zit, wat gepaard gaat met succes. We zien het in de filmgeschiedenis, hebben we ook een soort rare waardering voor de grote drugslords, als we in Scarface hebben of wat we in Narcos zien. Dat zijn de echte mannen. En ik denk dat we in een hele bijzondere tijd leven, dat we namelijk de fictie niet meer nodig hebben om de meest perverse vorm van mannelijkheid te zien. Namelijk dat de huidige president van de Verenigde Staten, nou, bijna een pastiche is op mannelijkheid, en maar dan in de werkelijkheid daar neergezet, die werkelijk over de grens van wat we ooit voorstelbaar hebben geacht over wat een soort overdrijving zou zijn van mannelijkheid, dat het bijna grappig wordt, maar dan is het echt waar.
Net na de Tweede Wereldoorlog werd de Nederlandse man nog even oud als de vrouw. En nu gaat hij significant eerder dood. Een man zijn is helemaal geen pretje. Het is de één na belangrijkste risicofactor op vervroegd overlijden. Mannen gaan niet alleen eerder dood, ze zijn ook fysiek en geestelijk ongezonder dan vrouwen. Gebruiken meer alcohol, drugs, roken meer, eten zouter, eten vetter. Hebben vaker kanker, diabetes en ga zo maar door. Ze hebben even vaak als vrouwen depressieve symptomen, maar die symptomen zijn dan nog eens zwaarder. Die ellende heb ik niet allemaal bedacht, maar komt uit het boek De Karakterman van journalisten Stefan van Duin en Job de Vriezen. Onze redacteuren Iris Verhulstonk en Narien Esmael spraken met Job de Vriezen over mannelijkheid.
Ik ben Job de Vriezen, ik ben wetenschapsjournalist. Ik ben niet per se een feminist of een activist of zo. Maar ik schrijf wel best wel vaak over leefstijl, gezondheid. En we hadden bedacht dat we wel zo'n soort alles overkoepelend boek wilden maken over gezondheid. En dan voor mannen, want dat is er eigenlijk heel weinig. En eigenlijk toen we daarover gingen nadenken, van hoe komt het eigenlijk dat dat er niet is? Toen kwamen we eigenlijk meteen uit bij mannenemancipatie, bij mannelijkheid. Want het heeft heel erg met elkaar te maken, want het feit dat er dus geen boek is over gezondheid voor mannen, dat zegt het al meteen. En dat was eigenlijk de aanleiding om dat boek te gaan schrijven. Toen dachten we, nou, we gaan gewoon met een iets andere insteek proberen de mannen te verleiden om alsnog ten eerste om het boek te gaan lezen en daarna zichzelf tegen het licht te houden van joh, voel ik me hier nog goed bij of probeer ik me vast te houden aan achterhaalde beelden van hoe je zou moeten gedragen of wat voor leven je zou moeten leiden als man. Onze insteek was niet om een activistisch boek te maken, maar eerst hadden we het boek en daarna wilden we er een boodschap. Die boodschap kwam er eigenlijk vanzelf bij door het onderwerp van het boek. En het is heel erg op de persoon, het is heel erg voor een persoonlijk boek, maar niet zozeer van ik als man, mannelijke feminist of ik als man, maar ik als persoon. En dan vervolgens hoop je daarmee aan de ene kant die mannen die misschien nog een beetje ouderwet zijn, een beetje los te schudden van hey, ja, maar het is misschien wel veel fijner als ik met mijn vrienden wel kan praten over mijn problemen in plaats van dat ik er niet over mag hebben of zoiets. En daardoor is het wel heel concreet en veel boeken over mannelijkheid of over feminisme die zijn veel meer wat abstracter, je gaat veel meer over maatschappelijke ontwikkelingen. Maar die maatschappelijke ontwikkelingen zijn natuurlijk net zo goed belangrijk, maar daar hebben wij niet op gefocust. De ene is, de ene groep zegt, ja, mannen moeten zichzelf meer bevrijden van al die beperkingen. En de andere zegt, man is in crisis, want hij mag niet meer zichzelf zijn. En die eerste groep, die schiet misschien een beetje door in het afzweren van alles wat hard en een beetje bikkelen is. Een andere groep die zegt, ja, maar mannen mogen niet meer mannelijk zijn. En die gaan dan per ongeluk of misschien ook expres gaan seksistische dingen verdedigen. Wij moeten gewoon, dat is geen stijl of dumpert, gaan ze verdedigen. Want dat is toch gewoon mannelijkheid? Nee, dat is helemaal niet, dat vind ik helemaal niet toonbeeld van mannelijkheid. Ik ben begonnen, ik probeerde het wetenschappelijk te gaan ontwaren. Want hoe zit het nou met mannelijkheid en vrouwelijkheid? En het is eigenlijk niet wetenschappelijk te doorgronden, want het is helemaal geen wetenschappelijke discussie. Het gaat puur over, het is puur een soort ideologische maatschappelijke discussie. Wat je wil je dat mannen en vrouwen verschillend zijn of wil je van niet? En wetenschap heeft eigenlijk geen antwoord op. Ik denk wel zeker dat er ook verschillen zijn. Alleen we weten gewoon niet zo goed welke verschillen daarvan cultureel zijn of aangeleerd of overgegeven van generatie op generatie en welke er echt overblijven als je dat niet zou doen. Ik dacht eerst oprecht dat ik het wetenschappelijk kon doorgronden. Ook vooral in die serie voor de correspondent van wat zijn nu echt die verschillen of waar moet het nou heen of zo. En dat uiteindelijk, het valt gewoon niet te doen. Ook omdat het zo gepolitiseerd is. Het is altijd of je krijgt het verwijt van de ene of van de andere groep. Je hebt echt twee alternatieve manbeelden die ook allebei claimen dat de ander kortzichtig is. En zulke discussies, als je daar wetenschappelijk een soort van waarheid in wil scheppen, dat is gewoon, daar krijg je heel veel hoofdpijn van. Dus ik was op een gegeven moment helemaal klaar met het onderwerp ook. Ik denk zelf dat zolang er zoiets is als een fysiek onderscheid, en dat is er, zal er altijd behoefte zijn aan het profileren daarvan of aan het beleven daarvan. Zolang er voetbalclubs zijn, zolang er voetbal bestaat, zullen er altijd fans zijn van de een of de andere club. Maar die behoefte aan die identiteiten, die zal er altijd blijven. En iedere cultuur zal dan laten zien, zal bepaalde beelden schetsen. En het belangrijkste daarbij is dat die gelijkwaardig zijn en dat er dat er niet een soort van ingebakken is. Nou, mannen zijn nu eenmaal gewelddadig of vrouwen zijn nu eenmaal onderdanig. Maar dat die identiteiten gewoon op een soort, ja, op een soort echt zo gebalanceerde manier verschillend mogen zijn, maar ook weer niet opgelegd. Ja, en als iedereen nou het al normaler vindt dat mannen zich anders gedragen, of dat ze niet allemaal per se carrière moeten maken, maar andere afwegingen maken die bij vrouwen normaler zijn. Misschien wel een ballet willen en dan niet meteen uitgemaakt te worden voor gay, want dat is, alleen dan kun je ballet leuk vinden. Aan de andere kant denk ik dat mensen ook altijd de behoefte houden aan rollen en aan identiteit. En dat zal zich uiteindelijk moeten ontwikkelen. Of mensen daar uiteindelijk dan per se een mannelijke identiteit willen of een menselijke identiteit, dat zal moeten blijken.
Matthias, hoe plaats je zijn beeld van mannelijkheid in dat schema wat je net schetste?
Nou, ik vind het heel interessant dat hij het woord opgelegd gebruikt. Hè. Dat is eigenlijk dat woord hegemonisch. Van, je hebt een bepaalde mannelijkheidscultuur die wordt opgelegd. Die wordt afgedwongen bij anderen. Wat hij beschrijft, die twee verschillende groepen. Zeg maar de man die vindt, ik moet me vrijer kunnen uiten. En de andere groep die dan vindt van, nee, die mannen die moeten juist meer, daar moeten we hogere eisen aan stellen. Dat zijn eigenlijk allebei vormen van wat ik heel erg kenmerkend vind voor mannelijkheidsgedrag. Namelijk dit vermijdingsgedrag. Heel veel mannelijkheidsgedrag dat berust op het vermijden van alles en nog wat. Het verkeerde jasje aan. Het aan vrouwen doen denken. Dat zie je ook weer, vind ik, voor mij is het makkelijk om dingen bij onze Arabische stadgenoten te zien dan in het eigen vissenkom waarin je zwemt. Hè. Dat is veel moeilijker. En daar zie je heel vaak een man, zodra er ook maar iets aan iets vrouwelijks doet denken, dan moet dat onmiddellijk vermeden worden. Al vanaf heel jongs af aan, tot en met, en zowel cultureel als persoonlijk. Hij beschrijft allerlei vormen van vermijdingsgedrag, vind ik deze jongen. En dat hij zegt, ja, ik zit met mijn handen in het haar, want ik kan geen object van kennis, geen consistent object vinden. Nou, dan daar kan ik hem dan wel wat verlichting in bieden, want ik vind dus dat die konijl daar op zich in is geslaagd. Bovendien zijn er andere aanvullende bronnen die zeggen, je moet het bekijken op een ontologisch niveau. Wat is echt? En wat is onecht? En wat is net echt? En dan vervolgens moeten we het op een epistemologisch niveau bekijken. Wat zegt onze kennis erover? Mm-hmm. En er zijn vijf niveaus. De derde is het ethische niveau. Wat is goed en wat is fout? Wat erkent de samenleving als goed en fout? Via het morele niveau. Wat is toegestaan en wat is niet toegestaan? Mag je aan het vriendje van je zus zitten? Of weet je wel? En in de oorlog mag het misschien wel, maar in de vrede niet. Dat is het verschil tussen ethiek en tussen moraal. Mm-hmm. En het laatste, dat vind ik een heel interessant niveau, dat is het esthetisch niveau. Hè? Van wat voor soort man zet je neer? Dat is echt de kunst van de mannelijkheid. En daar doelt hij misschien op als hij zegt van, ja, mannen moeten maar gaan maar uitvinden wie ze zijn. En het begrip agency. En dat vind ik wel heel belangrijk. Dat laatste punt, de kunst van de mannelijkheid, die is veel ouder dan de kennis van de mannelijkheid. Vroeger alleen moest die kunst de groep dienen. En in onze tijd moet die kunst hyperindividueel zijn. En dat maakt het heel moeilijk voor mannen, want ze mogen niet zomaar op een andere man lijken. Dan is het toch een beetje...
Ja, nou is er ook nog een groep mannen die we tegenwoordig zien, die zich op een andere manier verzet tegen het systeem. Zij geven de vermaledijde feministen de schuld van hun verslechterde of achtergestelde positie als man. Tijdens de Tweede Golf ontstond er de Men's Rights Movement. Groepen die zich verzetten tegen mannendiscriminatie. En sinds de komst van het internet weer klinken hun klachten luider dan ooit. De blogs, fora en sites waar zij actief zijn wordt de Manosphere genoemd. En om hier serieus genomen te worden, moet je eerst de rode pil slikken. Onze redacteur Tom Aalmoes maakte een item over deze zogeheten red pillers.
Het internet. Een verzameling websites en diensten waar mensen informatie, kennis en ideeën uit kunnen wisselen. Een plek waar gemeenschappen gevormd worden die voor hun leden net zoveel waarde hebben als hun offline gemeenschappen. Bijna de helft van alle mensen ter wereld heeft er toegang toe. in Nederland zelfs 94%. Maar ondanks wat mensen denken, is het internet niet altijd een vreedzame plek. In de obscure hoekjes van het internet woedt een oorlog voor de ziel van de mannelijkheid. Wie zijn de dappere helden die deze strijd voeren? Wie zijn hun vijanden en wat hopen ze te bereiken? Vandaag kijken we naar de Red Pill.
You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes.
De 200.000 leden van de Red Pill hebben, zoals de naam misschien al doet vermoeden, voor de rode pil gekozen. Zij zien de wereld zoals die daadwerkelijk is. Een wereld die niet wordt gecontroleerd door de patriarchie en mannen, maar door het feminien imperatief. Dat feminien imperatief houdt in dat onze maatschappij de behoeften van vrouwen beter dient dan de behoeften van mannen, en dat mannen daardoor onderdrukt worden. Door economische en biologische theorieën te combineren, zijn redpillers tot het inzicht gekomen dat al ons menselijk gedrag gestuurd wordt door de seksuele markt. In het spel van vraag en aanbod zijn wij mannen het die aan het kortste eind trekken. Vanuit ons bestaat namelijk alleen een vraag naar seks. We hebben een biologische drive om ons zaad zoveel mogelijk te verspreiden. Vrouwen daarentegen hebben de controle over het aanbod. Zij zijn door hun biologische programmering op zoek naar een partner die het best voor hun kind kan zorgen. Vrouwen kunnen daarom de prijs van seks bepalen en ons zo knechten. Hierin zijn ze zo succesvol geweest dat ze dominant zijn geworden in westerse samenlevingen. Maar wat kunnen wij mannen nu doen nu we de realiteit kennen? Er misbruik van maken voor onze eigen seksuele bevrediging natuurlijk. Redpillers transformeren zichzelf in alpha males die lijken alsof ze voor een vrouw en haar mogelijke nakomelingen kunnen zorgen. Wij mannen moeten dus naar de sportschool en overkomen alsof we heel veel geld hebben. Op de Red Pill kunnen we vervolgens dan discussiëren met elkaar over hoe de vrouwelijke psychologie werkt, zodat we gebruik kunnen maken van de loopholes in hun denken. Maar nadat we een vrouw dan zover hebben kunnen krijgen dat ze seks met ons wil hebben, moeten we zo snel mogelijk door naar de volgende. Relaties vormen is uit den boze. Dat is namelijk precies wat de vrouwen willen van ons. Vrouw voor vrouw neuken we ons zo dus een weg naar een betere wereld. Een betere wereld voor ons mannen dan.
Wordt de status quo van mannenmacht bedreigd?
Nee, die wordt niet in die zin bedreigd. Maar ik denk wel dat bepaalde uitingsvormen van wat we toeschrijven aan mannelijkheid, dat in bepaalde plekken weinig aandacht krijgt. Ik denk inderdaad in het lagere schoolonderwijs dat als jij heel veel vrouwelijke waarden hoog stelt, netjes zitten, geduldig zijn, samenwerken, dat andere waarden die er ook zijn, die wat fysieker zijn, waarmee misschien jongetjes zich eerder associëren dan meisjes, maar ook meisjes die dat mannelijk gedrag vertonen, dat ook gecorrigeerd wordt, want dan ben je geen echt meisje, dat wel waar is. Je ziet op een universiteit gebeurt er iets heel raars. Dat we ontzettend veel meisjes ontzettend succesvol zijn, maar dat zien we niet één op één vertaald daarna in het succes in het maatschappelijk leven. Dus schijnbaar is er wel iets binnen het onderwijs bijvoorbeeld, waarin we bepaalde vrouwelijke waarden, of de waarden die we toekennen aan vrouwelijkheid, hoger waarderen, waardoor bepaalde mannelijke waarden, die ook goed zouden kunnen werken, misschien wat op de achtergrond komt. Maar betekent dat uiteindelijk de mannen bedreigd worden? Nee hoor, het patriarchaat is nog steeds sterk aanwezig.
Ik ben het helemaal niet met je eens, maar goed. Matthias, wordt de status quo van de mannenmacht bedreigd? Is die in het geding?
Nee, dat geloof ik helemaal niet. Maar ik denk wel dat mannen misschien meer moeten slikken dan vroeger. Ik neem het voorbeeld van bijvoorbeeld in het seksuele opvoedingsonderwijs. En daar is heel belangrijk. Vroeger was dat toch altijd wel voortplanting. Hè? Dat leer je het eerst hoe dat allemaal werkt. En dat staat echt heel centraal. En nu is officieel in allerlei notas gezegd, nee, dat is niet meer ons uitgangspunt. Het uitgangspunt is nu consent. Maar dat betekent voor mannen dus inderdaad ook iets anders. Van, ze hoeven niet alleen maar meer die voortplantingsaandeel te leveren, maar er moet ook consent zijn. Dus het wordt echt veel meer een onderhandeling iets. En in die status quo zullen ze misschien wel meer moeten slikken.
Wij moeten heel snel nog een antwoord geven op de vraag in 10 seconden, Vincent. Wat betekent het om man te zijn in onze maatschappij?
Betekent dat mannelijkheid veel diverser is dan dat er een soort dominante norm in is. En als je binnen die norm valt en je kan afvragen, als ik in een tijdmachine stap en ergens anders uitstap en je hebt het goed, dat betekent waarschijnlijk dat je tot een hele nauwe definitie van mannelijkheid behoort.
Het was een moeilijke aflevering, denk ik, deze aflevering 57 van de podcast Onder Media Doctoren. Wij vonden het fijn dat u erbij was. Wij waarderen het ook als u ons liked op Facebook of op YouTube bijvoorbeeld. U vindt al onze informatie op ondermediadoctoren.nl. Deze uitzending werd gemaakt door Tom Amoes, Volkert Koehoorn, Narien Ismaël, Pim Prins en Iris Verhulsdonk. Dank aan Vincent Kroonen en aan onze gast Matthias Duyves. Over 2 weken zijn we er weer. Graag tot dan.
Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl.